Donderdagavond zal de Bijbellezing worden gehouden om 19:30 in ons kerkgebouw. Dus geen preekuitzending zoals in de laatste kerkbode vermeld stond. Die zal weer plaatsvinden op 5 december. Zondagmorgen zal de voorbereiding op het heiligavondmaal worden gehouden dat over 14 dagen zal worden bediend. De dankdagcollect heeft op dit moment het mooie bedrag van €17.350 opgebracht. Na de heren heel hartelijk dank voor uw offervaardigheid. Vandaag zijn er twee collecten, de eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Dit alles zo de heren wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur, in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats ingevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt me daar gij mij in de ruimte stelt. Met blij gezang dat mijn verlossing meldt, wat er verder volgt, Psalm 32, het vierde vers. luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 60 en daarvan het vierde vers. Nu zie ik Gilead gered, gehoorzaam luisteren naar mijn wet. Menasse kent mij als zijn Heer en knielt eerbiedig voor mij neer, wat er verder volgt. Daarna openen wij Gods woord in het boek Deuteronomium en lezen met elkaar uit hoofdstuk 18, de versen 15 tot en met 22. We luisteren naar de wet des Heren, wij zingen Psalm 40 en daarvan het vierde vers, en daarna lezen wij samen Deuteronomium 18, de versen 15 tot en met 22.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Deuteronomium 18, te beginnen bij vers 15. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. Naar alles wat gij van den Heere uw God aanhoor hebt en dagen der verzameling geëist hebt, zeggende, ik zal niet voortvaren te horen de stem des Heere mijns Gods, en ditzelfde grote vuur zal ik niet meer zien, dat ik niet sterve. Toen zeide de Heere tot mij, het is goed wat zij gesproken hebben. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven, en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En het zal geschieden, de man die niet zal horen naar mijn woorden die hij in mijn naam zal spreken, van dien zal ik het zoeken. Maar de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in mijn naam, hetwelk ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in de naam van andere goden, deze profeet zal sterven. Zo gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen, hoe zullen wij het woord kennen, dat de Heere niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de naam des Heeren zal hebben gesproken, en het woord geschiet niet en komt niet, dat is het woord dat de Heere niet gesproken heeft. Door trotsheid heeft die profeet dat gesproken. Gij zult voor hem niet vrezen.
Wij gaan opnieuw luisteren naar de rede die Stefanus gehouden heeft voor de Joodse Raad in Handelingen 7 en zijn vanmorgen gekomen bij het 37e vers, wat ook een mooie voorbereiding is op de adventstijd die volgende week weer aan zal breken. De tekst voor de prediking, het woord Gods voor deze morgen, is dan ook Handelingen 7, vers 37, waar wij het woord van God als volgt lezen. Deze is de Mozes die tot de kinderen Israëls gezegd heeft, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Dien zult gij horen. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord en willen voorbeden en dankzegging doen. Bij zuster A. Groothuis van Milligen is een tumor ontstaan bij haar oor. Zij zal verder onderzoek moeten krijgen in Groningen. Flore Wolf moest in het ziekenhuis blijven ter observatie in verband met kleine afwijkingen in haar hartritme. En we willen de Heere danken met en voor de familie van Pijker van Doornwaard, die met hun kinderen en kleinkinderen mochten gedenken dat zij 50 jaar getrouwd waren. Laat ons bidden en danken. Heere, wat is het een wonder om in uw huis te mogen zijn, waar u gaat spreken. In het bijzonder u, Heere Jezus, als de grote profeet en leraar der kerk. Want al bent u in de hemel en zet u daar uw middelaarswerk voort als de grote hoge priester die altijd leeft om voor uw kerk te bidden. U zet ook het werk voort waarmee u direct na de val begonnen bent, namelijk om uit het ganse menselijke geslacht zondaren te vergaderen tot zaligheid. Om zondaren onderwijs te geven uit uw goddelijk getuigenis. En dat mag deze zondag weer zo zijn. Daarom zijn we op zo'n dierbare plaats gekomen. En daarom zijn we op zo'n bijzondere plek gekomen, de werkvloer van de Heilige Geest, waar u, o grote profeet en leraar, onderwijs wil geven. We hebben het samen toch gezongen. En dat u het bent die met uw leren komt. En dat u wil onderwijzen. En dat u raad wil geven. En dat uw oog is op degene die u vrezen, op degene die zalig moeten worden. En Heere, als we daar iets van mogen kennen, dan mag het soms wel eens zo zijn, gij, Gij alleen zult mij leiden naar uw raad. Dat wil zeggen dat u wil leiden door uw woord en dat u onderwijs wil geven. O Heere, wat zou het groot zijn als het deze morgen, als een mensenkind die niets heeft, die niets bezit, die het van u moet verwachten, bij wijze van spreken mochten zitten aan uw voeten gelijk aan Maria. Zij had het goede deel uitgekozen. Ze zat aan de voeten van die profeet, waarvan Mozes mocht getuigen, dat u, o Vader in de hemel, deze profeet verwekt hebt uit het volk Israël, uit uw broederen, die zijn broederen in alles gelijk is geworden, uitgenomen de zonde. En we zullen het vanmorgen gaan horen, welk een dierbare profeet hij is, en welk een wijsheid hij bezit, en dat hij de grote raadsels van de ziel kan verklaren, en dat niet alleen, maar zelfs oplossen. En dan weet u het, Heere, of er vanmorgen hier in ons midden zijn kinderen, jongeren of ouderen, of die thuis mee mogen luisteren aan de kerktelefoon, en wie er hart vol raadsels is, die het niet meer kan begrijpen, die het niet meer kan zien. Hoe zal ik ooit nog zalig worden, die gebukt gaat onder de last van zonde en plagen niet te dragen, die de schouders naar beneden drukt, of die door zulke omstandigheden van het tijdelijke leven zo te neergedrukt wordt en in benauwdheden gekomen is en niet meer weet hoe het goed moet komen. Heere, zou u dan willen spreken, als die hoogste profeet en leraar, om de raadsels op te lossen van de ziel, die schreien tot uw vlucht. En Heere, en dan bent u meer dan Salomo. De koningin van Sheba was gekomen op een gerucht over Salomo, een gerucht aangaande de naam des Heeren, en ze had ook een hart vol raadsels, en ze heeft heel haar hart mogen uitstorten voor Salomo, en er was niets dat Salomo haar niet heeft verklaard, en nu bent u die grote Salomo, Heer Jezus, die grote profeet, die verwekt is, en u zegt het, en u roept het ons deze morgen toe, de kinderen, de jongeren en de ouderen, dien zult gij horen. Dat hebt u ook gezegd, o Vader in de hemel, toen gij uw zoon verheerlijkt op de berg de verheerlijking. En Petrus en Johannes en Jacobus waren er getuigen van. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Maar wat aangrijpend als we niet luisteren. Wat aangrijpend als we niet gehoorzaam zijn. Wat erg als we vanmorgen moeten zeggen, Heere, ik ben uw stem nog nooit gehoorzaam geweest. Zou u dan die geestelijke oren willen doorboren? Wilt u die geestelijke ogen openen, opdat we morgen eens mogen horen zoals we nog nooit gehoord hebben? Want we hebben het gelezen uit het boek Deuteronomium, dat wie niet acht slaat op het woord van deze profeet, die moet uitgeroeid worden. Wat een ontzaglijk oordeel voor de ongehoorzamen in ons midden, en dat zijn degenen die nog steeds onbekeerd zijn, onverzoend zijn. O Heer, ontdek ons eraan en leer ons die profeet nodig te krijgen. Maar het is ook een verantwoordelijkheid voor al uw knechten, die toch onder die grote profeet gezonden zijn om het woord te prediken. Zoudt gij ook uw knecht deze morgen willen bewaren voor verkeerde woorden, dat hij alleen die woorden zal spreken die voortkomen uit de grote profetenleraar, en doet de gemeente verstaan dat ten diepste niet de dominee preekt, maar dat de Heer Jezus spreekt als de grote profeet. O wat wordt dan de kerkdienst, wat wordt dan de prediking van het woord, een zeer gewichtige zaak, hoe zitten we eronder? Hoe gaan wij straks met dat woord weer naar huis? Lieve Heere, zoudt u krachtig willen werken onder ons, ook deze morgen, dat zondaren tot bekering worden gebracht en dat uw kerk onderwijs mag ontvangen aan uw voeten. Wilt u alles wat ons kan hinderen in het luisteren en spreken en wegnemen, ook de duivel die altijd komt om ons af te leiden in het spreken en in het luisteren, en geef dat het goed mag zijn, hier in uw huis, onder uw woord. Gedenk degenen die het moeilijk hebben, die kort of lange geleden bij het open graf hebben gestaan. U kent het verdriet, het gemis, het heimwee. Zou u ze willen gedenken en vertroosten vanuit uw woord? Gedenk de zieken in ons midden, de ernstig zieken, de langdurig zieken, degene die worstelen met psychische zwakten en moeiten. U kent al die zorgen, Heere. We dragen in het bijzonder zuster Groothuis aan u op, bij wie een tumor is gaan groeien bij haar oor. Ze zal onderzoeken moeten ondergaan in Groningen en waarschijnlijk zal daar wel een operatie uit voortkomen en behandelingen. U weet wat dat met haar doet, Heere. Er wordt aan een levensboom geschud. O Heere, zou u haar willen gedenken en dat ze deze boodschap mag verstaan en wij met haar. Geef bevel aan uw huis, want eenmaal zult gij sterven, dat we dan met een Hizkia leren roepen: Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg, gedenk haar in deze weg, ook die ze alleen moet gaan als weduwe, al zoveel jaren. Heere, wilt u spreken tot haar ziel? We denken ook aan Flore die in het ziekenhuis moest blijven, omdat er verstoringen te zien waren in het hartritme. En Heere, we weten niet precies waar dat vandaan komt, maar u wel. Wilt u waken over haar, in deze toch een moeilijke weg, samen met haar vader en moeder en met haar broertje Jibbe. Heere, en dat wij toch met onze gebeden dit gezin mogen omringen. U bent toch een almachtig God. En er ligt nog zo'n lange weg voor ons. O, wilt u ons vasthouden en dat dit mag zijn tot uw heerlijkheid. En zou u al die middelen willen zegenen tot genezing. Heere, we willen u ook hartelijk danken met en voor de familie van Pijkeren. U hebt het gegeven dat ze 50 jaar getrouwd mochten zijn. Wat een tijd, Heere. U hebt gegeven wat nodig was. Moeite, leed, verdriet, maar ook blijde dingen zijn er geweest. En dat ze verwonderd mogen zijn over deze, uw goedheid. Dat ze klein mogen zijn samen met hun kinderen en hun kleinkinderen. En dat ze het maar als rechteloze zondaren de toevlucht mogen nemen tot hem die volmaakt danken kan. Die het gezegd heeft: Vader, ik dank u. Waar wij niet danken kunnen zoals het behoort. Maar u bent diezelfde persoon, Heer Jezus, die ook de biddende hoge priester zijt. En wij bidden u, wilt u verder met hen optrekken in de avond van het leven. En dat ze voort mogen reizen onder de vuur en de wolkolom. En dat ze boven alles iets mogen kennen van dat geestelijke huwelijk. Ja, Heere, dat laat uw woord ons weten, tussen de bruidegom en de bruid. En wat een wonder als we de bruid van die bruidegom mogen zijn. Dan zijn wij op reis naar de bruiloft des lams hierboven. Heere, gedenk degenen die zulke mijlpaal niet hebben behaald en die misschien in deze ogenblikken de pijn daarvan voelen en het verdriet. Wilt u ze dan sterken? Zo wacht het alles op u. Wilt u ons horen en verhoren? Uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit de lofzang van Zacharias, de versen 1 en 3. Lofzang van Zacharias, de versen 1 en 3. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 40 en daarvan het 5e vers. Daarin horen wij de woorden, uw waarheid doe ik horen, uw heil de mens beschoren, vloeit dagelijks uit mijn mond. Uw trouw, uw gunst, uw trouw, uw woord en Gods geheimen hoort, uw talrijk volk in het rond. Psalm 40 en daarvan het 5e vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, toen Job op de puinhopen van zijn leven terechtgekomen was, toen hebben zijn vrienden hem opgezocht. Eerst kwamen er 3 oudere vrienden op bezoek, maar die wisten met de toestand geen raad. Ze konden de ellende waarin Job gekomen was geen plaats geven. Dat blijkt allereerst uit de 7 dagen dat ze zwijgend bij hun vriend hebben gezeten. Ze konden geen woord voortbrengen. En toen na die 7 dagen die 3 vrienden toch begonnen te spreken tegen Job, dan kunnen we uit hun woorden ook opmaken dat ze nog steeds niet met zijn ellende raad wisten. Want wat dachten ze? Dat Job toch wel een hele erge zonde begaan moest hebben om in zulke ellende terecht te moeten komen. Dat hebben ze ook gezegd. Dat moet natuurlijk voor Job niet zo makkelijk geweest zijn. Het was natuurlijk wel fijn dat hij bezoek kreeg van vrienden, maar dat ze zo met hem omgingen, dat maakte het voor hem alleen maar erger. En wat kunnen sommige mensen makkelijk wat zeggen? Wat hebben we soms makkelijk de woorden en onze oordelen al voor ogen die misschien helemaal niet recht doen aan de situatie? Wat kan een mens soms menen onderwijs aan een ander te kunnen geven waar de ander helemaal niet mee geholpen is? Hoe anders werd het toen later een wat jongere vriend op bezoek kwam bij Job? Zijn naam was Elihu. Wat heeft deze jonge man overwogen gesproken? Wat heeft deze evenwichtig gesproken? Weet u wat Elihu deed? Hij kwam niet met eigen wijze woorden, maar hij ging zijn vrienden en ook Job wijzen op de allerhoogste raadsman die er is. Die alleen antwoorden kan geven op de grootste raadsels in het leven van een mensenkind. Hij heeft zijn vrienden gewezen op 1 uit 1000. Die het werkelijk wat te zeggen heeft. Die werkelijk onderwijs kan geven. Ja, die bij machte is om een arme zondaar te verlossen uit het verderf. Hoor maar eens wat Elihu heeft uitgesproken. Is er dan bij hem een gezant, een uitlegger, 1 uit 1000 om de mensen zijn rechte plicht te verkondigen? Zo zal hij hem genadig zijn en zeggen, verlos hem, dat hij in het verderf niet neerdalen. Ik heb verzoening gevonden. En wie is die uitlegger? Die gezant, die 1 uit 1000, anders dan de Heer Jezus Christus, de hoogste profeet en leraar van zijn kerk. Over hem heeft Mozes eeuwen geleden iets mogen zeggen. Over hem heeft Mozes een heerlijke, troostvolle adventsboodschap mogen geven aan het volk Israël. En het is die adventsboodschap die Stefanus ook gaat citeren in zijn reden voor de Joodse raad. En daar mogen wij dan vanmorgen naar gaan luisteren. En we schrijven als thema boven de prediking, Stefanus' prediking over Mozes' adventsbelofte. Stefanus' prediking over Mozes' adventsboodschap. En daarin horen wij dat de Heere een profeet belooft. Deze is de Mozes die tot de kinderen Israëls gezegd heeft, de Heere, uw God, zal voor deze profeet gaan zorgen, gelijk als mij. In de tweede plaats heeft de Heere deze profeet verwekt, want de Heere zal voor u een profeet verwekken uit uw broederen. En in de derde plaats heeft de Heere deze profeet gegeven, met het doel, dien zult gij horen. Stefanus' prediking over Mozes' adventsboodschap. Daarin horen wij dat de Heere een profeet belooft, een profeet verwekt en een profeet geeft. Ja, opnieuw gaat Stefanus op Mozes wijzen. Sterker nog, hij gaat hem aanwijzen, alsof Mozes daar in die rechtszaal aanwezig is. Deze Mozes, is niet alleen de Mozes geweest die de Heer gezonden heeft naar Egypte om Israël te verlossen. En deze Mozes is niet alleen de leidsman geweest van Israël die Israël uit Egypte heeft geleid door de Rode Zee in de woestijn. Maar dezezelfde Mozes heeft ook gesproken. Hij heeft woorden van God gekregen die hij vervolgens moest doorgeven aan het volk Israël. Dus Mozes is ook een profeet geweest. En hij kreeg de opdracht om de verborgen raad en wil aangaande de verlossing van een zondaar te mogen openbaren aan het volk. Ja, dat is een profeet, volgens zondag 12 van de catechismus. En zo'n profeet is Mozes ook geweest, maar wel een hele bijzondere, jongens en meisjes. Een hele bijzondere profeet. Eigenlijk stond Mozes als profeet boven alle andere profeten. Nee, dat zei Mozes niet van zichzelf, maar dat zegt de Heere over Mozes. Ik zal het u laten horen vanuit Deuteronomium 34, vers 10. Er stond geen profeet meer op in Israël gelijk Mozes. Nee, dat betekent natuurlijk niet, jongens en meisjes, dat er na Mozes nooit geen profeten meer zijn geweest. Dat weten jullie ook wel. En als ik aan jullie zou vragen, noem mij eens een profeet uit het Oude Testament, kun je er vast wel een paar noemen. Elia, Jesaja, Micha, Hosea en niet te vergeten Johannes de Doper aan het begin van het Nieuwe Testament, aan wie de mensen uit zijn dagen zelfs gevraagd hebben of hij die profeet is geweest waar Mozes hier over spreekt in onze tekst. Nee, Mozes is niet de enige profeet geweest, er zijn heel veel andere profeten geweest. En toch is Mozes een hele bijzondere profeet geweest, die boven al die profeten uitstak. Waarom dan? Dat staat ook in Deuteronomium 34, vers 10. Mozes had de Heere gekend van aangezicht tot aangezicht. Zoals wij elkaar nu aan mogen kijken, zo heeft Mozes God mogen aankijken. Ja, weliswaar door de engel des Heren, door Christus. Denk maar aan de berg Sinaï, waar hij zo'n ontmoeting heeft gehad met de Heren. De Heren die sprak met Mozes van mond tot mond. Dus niet door dromen, niet door gezichten, niet door bijzondere verschijningen, maar heel direct. Zoals twee mensen met elkaar kunnen spreken, in gesprek kunnen zijn. En dat kunnen van geen andere profeten zeggen dan alleen van Mozes. Mozes is dus heel dicht bij de Heere geweest. Hij heeft hem gezien, van aangezicht tot aangezicht. En ze hebben met elkaar gesproken, alsof twee mensen met elkaar in gesprek waren. En wat heeft de Heer aan Mozes bekendgemaakt? Heel veel, heel veel. U kunt het vinden in de schrift. Maar ik wil er één ding uitlichten, dat is de tekst van vanmorgen. De Heer heeft aan Mozes die bekende, troostvolle adventsboodschap bekendgemaakt. De Heer zal een profeet verwekken, een profeet zoals Mozes. Zoals Mozes al die andere profeten overtroffen heeft, zo zal er weer zo'n profeet komen die ook alle profeten te boven gaat. Ja, zelfs een profeet, gemeente, die Mozes te boven gaat. Die zelfs nog boven Mozes uitsteekt. En die daarom met recht alleen de naam van hoogste profeet en leraar genoemd mag worden. En dat is de Heer Jezus Christus. Ja, waarlijk, meer dan Mozes is de Heer Jezus Christus als profeet. Dus als Stefanus deze woorden van Mozes gaat aanhalen in zijn preek, als hij deze adventsboodschap ook laat horen daar bij de Joodse raad, dan wil Stefanus niets liever dan Christus verkondigen aan de Joodse raad. Weet u wat ik ontdekt heb in deze preek van Stefanus? Stefanus die wil als het ware van Mozes naar Christus. En het scharnierpunt zit in vers 37, onze tekst. Daar krijgt zijn preek als het ware een wending. Wat hij tot nu toe als het ware in nevelen gehuld wilde vertellen, namelijk dat al die personen, met name ook Mozes, typen waren van Christus, daar wil hij nu direct van Christus gaan spreken. Nee, hij heeft nooit een lastelijk woord over Mozes gesproken. Hij heeft ook nooit minachtend over de ceremoniële wetten willen doen. Maar Stefanus heeft niets anders gewild dan Christus verkondigen vanuit Mozes als de grote vervuller van de wet. Kijk, en daar wil hij naartoe in zijn reden. Christus die moest komen om de 10 geboden te gaan vervullen. Want dat kon het volk nooit in zichzelf. Een mens zondigt alleen maar, straks zullen we het nog horen als de Heer het geeft, vanuit de versen 38 tot 43, dat het volk zich echt niet aan de wet kan houden en dat er één moest komen die de wet volmaakt moest vervullen. Maar niet alleen de 10 geboden, maar Christus moest ook de ceremoniële wetten gaan vervullen. Want al die lammeren en al dat bloed van die offerdieren waren niet toereikend om de zondeschuld te gaan betalen voor een arme zondaar. Niemand kon dat uit zichzelf doen en geen dier kon dat in plaats van een mens doen, zodat heel die ceremoniële eredienst riep om die grote profeet en priester van het Nieuwe Testament. En daar gaat Stefanus straks ook nog op wijzen. Vanuit de versen 44 tot en met 50, dat heel die ceremoniële eredienst riep om Christus. Maar hoe zal een zondaar dat nou leren verstaan? Hoe zult u er ooit achter kunnen komen wat het is om door het bloed van Christus gezaligd te worden? Om het evangelie heel kort samen te vatten. Gemeenten, heb je onderwijs nodig? Dan heb je die gezant nodig, die uitlegger, die ene uit 1000 om u de rechte plicht te verkondigen. Dan heb je een profeet nodig om de verborgen raad en wil aangaande uw verlossing volkomen te openbaren. Nou, en zo'n profeet heeft de Heer u beloofd. Sterker nog, zo'n profeet is gekomen. Dat is Christus. Van wie wij weten dat hij in de schoot des vaders is geweest, zo dicht bij zijn vader van eeuwigheid af. Die betrokken is geweest bij die wonderlijke raad des vredes in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Die als geen ander dat eeuwige raadsbesluit aangaande de verlossing van een zondaar bekend kan maken, verklaren kan, verstaan kan. O, hoe noodzakelijk is dan Christus als profeetgemeente, verstaat u dat? Heb je ook al geleerd in je leven en ontdekt door het onderwijs van Gods woord, waarom dat Heer Jezus niet alleen koning moest worden, niet alleen priester moest worden, maar ook profeet moest worden? Want als we over die vraag gaan nadenken, staan we gelijk weer in de schuld. Weet u dat Christus' prediking een mens altijd in de schuld predikt? Heb je dat wel eens ontdekt? Waarom moest de Heer Jezus profeet worden? Omdat u het niet meer bent. Omdat ik het niet meer ben. Ja, we waren het wel. In het paradijs. Toen de Heer de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen heeft. Toen waren wij profeten van de Allerhoogste God. Wat hadden wij een wijsheid, wat hadden wij een geestelijk verstand over God en goddelijke zaken. Wij kenden God, we hadden gemeenschap met God. En als God een woord tot onze ziel sprak, verstonden wij direct wat hij bedoelde. Zo was het in paradijs. En Adam en Eva leefden dagelijks in de gemeenschap van God met God. En in alles wat ze deden en in alles wat ze zeiden, beleden zij de naam des Heren. Ja, waarlijk, de mens is geschapen als een profeet van de Allerhoogste God. maar dat heerlijke ambt zijn we kwijt. Heb je het ontdekt? We zijn zo dwaas geworden. We hebben geen ware, zuivere kennis meer van God. Ons godsbeeld is helemaal verduisterd. We belijden zijn naam niet meer zoals hij dat waard is. O ja, we kunnen 1000 keer zijn naam op onze lippen nemen. Maar zijn wij echt nog die mens van het paradijs, die met een volkomen hart niets anders wil dan de eer van God bedoelen? Nee, we hebben geen verstand meer van God en goddelijke zaken, gemeente. We weten ten diepste niet eens hoe diep we gevallen zijn. We weten ten diepste niet eens hoe erg de zonde is, ja wat zonde is. En als je ontdekkende genade mag krijgen en je leert er iets van kennen, dan weet je niet eens hoe je zalig moet worden. We zijn onkundig geworden in hemelse dingen. Gemeend, wat een ontdekkend woord, wij zijn profeet af. En dan gaat er een streep door al je vermeende wijsheid en door al je interessante woorden en al je belijdenissen. Want als dat niet zo zou zijn geweest, had de Heere geen profeet hoeven te verwekken. Ach, wie zal u nu de rechte weg kunnen verkondigen? Wie zult u alleen wijs kunnen maken tot zaligheid? Nu, dat kan deze profeet. Deze leraar, waarvan Mozes zo rijk mag getuigen in zijn adventsboodschap. Hij is het die een zondaar ontdekt aan zijn zonde, maar hij is diezelfde profeet die zichzelf gaat bekendmaken als zaligmaker van zondaren. Ik zat zomaar te denken aan die Samaritaanse vrouw die we tegenkomen in Johannes 4. Hoe duidelijk zie je daar het profetisch ambt van de Heer Jezus Christus. Wat gaat hij doen nadat hij met haar ontmoet heeft, daar midden op de dag bij de Jacobsbron? Hij gaat die vrouw onderwijzen. Die vrouw heeft helemaal in de gaten wie het is. Nee, in het begin van het geestelijk leven heb je niet in de gaten wie je bezig is te onderwijzen. Dan krijg je met jezelf van doen. Want de Heer Jezus die gaat de mens ontdekken aan zijn zonde. Kijk maar bij die Samaritaanse vrouw. O ja, hij wilde natuurlijk op zichzelf gaan wijzen. Hij wilde zichzelf gaan openbaren als het water des levens. Maar die vrouw begreep er helemaal niets van. Totdat de Heer die enkele woordjes uitsprak. Nee, de Heer heeft niet veel nodig om een mens te ontdekken aan zijn zonde. Ga heen. Roep uw man. En kom hier. Met andere woorden, ga je man halen en kom dan eens voor mijn aangezicht terecht. En toen kwam de leven openbaren. En ze kon alleen nog maar uitzeggen, ik heb geen man. Nee, dan heb je niet veel woorden meer, gemeente. Als de Heer je leven open gaat leggen, ik heb geen man. En zo voor zijn aangezicht terug te komen. Maar dan gaat de Heer verder. Want de ontdekkende werkingen die houden niet op. De Heere die wil plaatsmaken in het leven van deze zondares voor zichzelf. Hier staat Christus als het ware met zijn wet in zijn handen om als profeet die zondares dieper te ontdekken in haar zondige leven. Aan haar leven buiten God en buiten Christus. Luister maar wat hij verder zegt. Gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad. Oh, heel der leven bloot. Hij weet het. Ben je ook al geschrokken? Heb je het ook al ontdekt? Dat hij alles van je weet. Tot in de details toe. 5 mannen. Oh, hij weet alles van mij. En die je nu hebt, die 6de... Dat is je man niet, daar woon je mee samen, daar ben je niet eens mee getrouwd. En misschien staat de volgende alweer klaar. Je hebt het in waarheid gezegd. Wat een ontdekking voor die vrouw. Er bleef niets meer van die vrouw over in het licht van zijn alwetendheid. En dan te bedenken dat hij al die zonden weet. Van je moederschoot af. En dan komt ze met die belijdenis. Ze doorziet het, ze beleeft het. Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. O, ze wil niets afdoen van dat ontdekkende onderwijs. Ze wordt niet boos, ze vlucht niet weg, ze blijft staan en ze zegt, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. En daarin mee horen wij dat ze het ermee eens is. Ze buigt onder het ontdekkend onderwijs, dat profetisch onderwijs van Christus. En ze begeert God erin te aanbidden. Ze weet niet hoe, ze weet niet waar, maar de ziel wil niets anders dan buigen onder God. Hem te aanbidden voor dit ontdekkend onderwijs. Maar ze heeft wat gehoord, nog wat gehoord. Want de Heer Jezus Christus heeft als profeet een woord laten vallen. En dat was een aangenaam woord voor deze vrouw in deze ontdekking. Zoals dat ook een aangenaam woord wordt voor een mens die ontdekt wordt aan zijn zonde. Ze hoorde deze profeet spreken van de zaligheid uit de Joden. En weet u wat dat met haar deed? Wat heeft het met u gedaan? Toen je van hem hoorde? Toen kreeg ze een begeerte. Een hartelijke begeerte. Naar die zaligheid. Kon ze het allemaal verklaren op dat moment? Wel nee. Maar ze hoorde van iets buiten haar. En dat had ze nodig. Die vrouw kreeg een adventsverwachting. Zit hier een adventsvolk vanmorgen? Al begint het volgende week pas. Die met deze vrouw kan zeggen. Ik weet dat de Messias komt. Die genaamd wordt Christus. En wanneer die zal gekomen zijn. Zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Wat verkondigen? De zaligheid. Kun je dat uitzien naar Christus? Verlost te worden van je zonde. En verzoend te worden met God. Dat is toch de zaligheid. De Heere werkte in de ziel van deze vrouw. Een uitzien naar hem. Zo gaat het toch? Er komt toch een verlangen? Er komt toch een begeerte? Als je ontdekt wordt aan je zonde naar de zaligmaker. En dan kun je toch niet rusten voordat hij zich aan je ziel geopenbaard heeft. Dan kun je toch niet rusten voordat hij tot je gekomen is, zo persoonlijk zich geopenbaard heeft en tot je ziel gesproken heeft. Daar werkt hij op aan, als die profeet. Kijk maar bij die Samaritaanse vrouw. Als zij met haar adventsverwachting openbaar mag komen. En haar ziel dorst naar Christus. Zegt hij heel eenvoudig. Ik ben het. Heb je het wel eens gehoord? Heb je het wel eens gehoord? Ik ben het die met u spreekt. Is zij zo ook uw profeet geworden? Jouw profeet geworden? Ken je dat onmisbare plekje? Steeds weer opnieuw aan zijn voeten. Om onderwijs te krijgen over de weg der zaligheid. Over de wijze waarop hij u zalig kan maken, zal maken, wil maken. En van die weg sprak ook Mozes in zijn adventsboodschap. En dat ligt opgesloten in die woorden. God de Vader heeft zijn zoon als profeet verwekt uit zijn broederen. Onze tweede gedachte. De Heere verwekt een profeet. Ja, de Heere heeft het niet alleen beloofd. Dat is al zo groot, hè. Dat de Heere komt met zijn belofte. Direct naar de val al. Dat hij een belovend God is, maar hij is veel meer dan dat. Hij is ook een vervullend God. Want wat hij belooft, dat vervult hij. Hij heeft niet alleen Christus als profeet beloofd, maar hij heeft hem ook daadwerkelijk verwekt. Dat is Gods werk. Een groot wonder, gemeente. Dat is het wonder van kerstfeest. waar we weer naartoe mogen leven als de Heer het geeft. Dit werk is door Gods alvermogen, door zere hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen, we zien het, maar doorgronden het niet. De Heere God heeft zijn Zoon verwekt tot profeet. Het woordje verwekken, wat in onze tekst wordt gebruikt, dat betekent vanuit het Hebreeuws doen geboren worden, doen verschijnen. Nee, het gaat hier niet om de eeuwige geboorte van Christus als de Zoon van de Vader, dat onbegrijpelijke mysterie van de eeuwige generatie, waarvan David zong in Psalm 2, ik zal van het besluit verhalen, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Daar gaat het hier in onze tekst niet over, in de eerste plaats. Maar het gaat heel speciaal over de komst van Christus als mens hier op aarde. Ten diepste zegt Mozes hier hetzelfde als wat Jesaja heeft gezongen, profeteert, zie, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Immanuel. Dat woordje verwekken, dat laat ons een bovennatuurlijke geboorte zien. En is de geboorte van de Heer Jezus niet bovennatuurlijk geweest? Dan denk ik aan het wonderlijke bezoek, jongens en meisjes, dat Maria kreeg van de engel Gabriël. Misschien moet je er wel een tekst voor gaan leren op school of voor de zondagschool. Dat Gabriël tegen Maria heeft gezegd, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. En dan weet je wel dat Maria helemaal niet zo kon begrijpen hoe dat allemaal kon gebeuren. Maria kon dat wonder niet bevatten, ze geloofde het wel, maar ze kon niet begrijpen hoe dat tot stand moest komen. En daarom kwam ze met die vraag in verlegenheid, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken, ik ben toch nog niet getrouwd en ik heb toch nog geen gemeenschap met een man, hoe kan ik dan in verwachting raken? En dan hoor ik alweer een mensenkind. Hier komt het op alle bladzijden van de Bijbel tegen, die onderwijs nodig heeft. Zie je wel, altijd weer dat onderwijs, ook Maria, ze had profetisch onderwijs nodig. En dat kreeg ze. En dan kunnen we het allemaal niet verklaren, maar dat was ten diepste onderwijs van Christus, wat hij door middel van zijn engel Gabriël tot haar sprak. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige. En dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Kijk, daar heb je nou die verwekking. Daar gaat het over in onze tekst. Van de beloofde profeet. Dat is Gods werk. Een bovennatuurlijk werk. Een geestelijk werk. Is dat al een wonder voor je geworden, dat dat gebeurd is, waar u de weg niet meer weet, waar u zo onkundig bent geworden, waar u zo dwaas bent geworden, waar u profeet af bent geworden, heeft de Heere zelf voor de profeet gezorgd. God de Vader heeft zijn Zoon verwekt als de opperste wijsheid, opdat hij u de weg zou verkondigen waarin u weer zalig kunt worden. Wat is dat? Dat is een weg van lijden en sterven. Deze profeetgemeente werd verwekt om mens te worden. En daarom klinkt in deze profetische boodschap, waar het gaat over Christus als profeet, ook al zijn priesterlijk werk door. God heeft zijn Zoon verwekt uit uw broederen. En daarmee laat Mozes weten wie dat voorgeslacht is geweest van de Heer Jezus Christus naar zijn menselijke natuur. En als er iets dierbaar is, als er iets hoop en verwachting kan geven aan een mensenkind die moet zeggen, Heere, zou het voor mij nog wel kunnen. Ik heb zo gezondigd. Ik heb zo zwaar en menigmaal uw wet overtreden. Dan moet je eens gaan mediteren over dat voorgeslacht. Dat voorgeslacht waaruit de Heer Jezus is voortgekomen. Dat in onze tekst wordt aangeduid met uw broederen. Dat zijn de kinderen Israëls. Tot die Mozes aanvankelijk deze boodschap heeft gebracht. De kinderen Israëls. Dat zijn de zonen van Jacob. Die de naam Israël kreeg met, bij zijn worsteling in Peniel. Jacob, die de zoon van Isaac was. Die de zoon van Abraham was. Die kinderen Israëls, die broederen, zijn dus ook het zaad van Abraham. Maar we moeten nog verder terug. Want waar komt Abraham vandaan uiteindelijk? Uit het geslacht van Sem, een van de drie zonen van Noach. En waar komt Noach uiteindelijk vandaan? Die komt uit het geslacht van Seth. Dat is die zoon die de Heere God gaf aan Adam en Eva nadat Abel door zijn broer Kain was vermoord. Waar begint het voorgeslacht van Christus? Bij Adam. Zo staat het in Gods woord. Zo staat het in Lucas 3. Een van de geslachtsregisters van de Heer Jezus Christus. En dat geslachtsregister in Lucas 3, dat eindigt met de woorden, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. Gemeente, Christus wilde voortkomen uit een diep gevallen Adamsgeslacht. En daarom spreekt deze adventboodschap van zo'n heerlijk, rijk evangelie. O, uit welke broeders en zusters wilde Christus naar zijn menselijke natuur voortkomen? Uit welke vaders en moeders wilde hij geboren worden? Uit Adam, uit Eva, die zo diep vielen in het paradijs en die het ganse menselijke geslacht in de zonde had gestort. Uit Noach, die we dronken tegenkomen in zijn tent, nadat hij zo wonderlijk bewaard is in de zondvloed. Uit Jacob, de bedrieger. Uit dat zondige huwelijk van Juda en Tamar. De Heer Jezus heeft gezegd, Rahab, hoer van Jericho, ik wil dat je mijn moeder bent. De Heer Jezus heeft gezegd, Rut, Moabitische, ik wil ook dat je mijn moeder bent. En dan te bedenken dat het voorgeslacht van Rut, de Moabieten, voortgekomen zijn uit de geslachtsgemeenschap van Lot met een van zijn dochters. En de Heer Jezus zegt, uit zo'n geslacht wil ik voortkomen. Daar heb ik mezelf niet voor geschaamd. Koning Manasse, ik wil dat je mijn vader bent naar het vlees. Die man die zijn kinderen door het vuur liet gaan en opofferde aan de seksgod van zijn dagen. Die het verwachtte van het vogelgeluid, van de zon en de maan. En die afgerekend had met de goddes verbonds. Waarvan je haast zou zeggen, heeft die man misschien niet de zonde tegen de Heilige Geest bedreven? Maar de Heer Jezus zegt, Manasse, je mag mijn vader zijn. Dat er zelfs in het voorgeslacht van de Heer Jezus Christus mensen zijn geweest die hem tot hun dood hebben verworpen en al eeuwen in de hel liggen. Uit zo'n zondig, verdorven, geslacht heeft God de Vader zijn Zoon verwekt. Waarom toch? Omdat Gods recht dat eiste, gemeente. Waarom moest hij zijn broederen in alles gelijk worden? Waarom moest hij uit zo'n goddeloos, vijandig, zondig geslacht voortkomen? Waarom moest hij mens worden? Waarom moest hij waarachtig rechtvaardig mens worden? Omdat Gods recht eiste, vorderde, dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde moest betalen. En dat de mens die zelf een zondaar geworden is, niet voor anderen kon betalen en ook voor zichzelf niet. Ben je daar al door in onderwezen, door die grote profeet en leraar? Heb je het leren geloven dat het echt onmogelijk is van uw kant om aan het heilige recht van God te kunnen voldoen? En ben je het daarmee eens geworden? Oh, dan ben je de grootste der zondaren geworden. Maar wordt dan die profeet niet dierbaar voor je die uit zo'n goddeloos geslacht wilde voortkomen? O, dan mag ik u vanmorgen vertellen en prediken dat er voor deze profeet echt geen hopeloze gevallen zijn. Dan zul je ook nooit meer met Kain durven zeggen, mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven kunnen worden. Als je ziet uit wat voor geslacht Christus wilde voortkomen. Dan wordt het zo'n wonder dat hij als profeet je onderwijs gaat geven over dat priesterlijke werk wat hij zou gaan doen. En wat is dat dan? Christus. Als wij nog krachtloos waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. O gemeente, is dat nou al een wonder voor je geworden? Ben je daar nou als mee weggezonken voor Gods aangezicht? Dat je moet zeggen, Heer, ik ben zo'n goddeloze. Maar nu is de Heer Jezus voor goddelozen de dood ingegaan. Want nauwelijks zal toch iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Ja, voor iemand die geen vijand is. Iemand die niet goddeloos is, dat zou nog te begrijpen zijn. Maar het wonder is veel groter. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus gestorven is, als wij nog zondaars waren. Daarom, gemeente, verwekte de Vader hem uit dat zondige Adamsgeslacht. En daarom heeft deze profeet zich niet geschaamd, één te worden met dat goddeloze geslacht. Omdat hij ze zo lief had, met een eeuwige, onuitsprekelijke zondaarsliefde. En daarom wordt die Heer Jezus Christus voor die arme zondaar zo'n heerlijke, onmisbare profeet en leraar. Die het zegt, dien zult gij horen. Onze laatste gedachte, de Heere geeft een profeet. Ja, de Heere beloofde Christus. De Heere verwekte Christus. Maar hij gaf hem ook om daadwerkelijk profeet te kunnen zijn voor een mens die de weg niet meer weet. En als de Heere God zijn Zoon zo geeft als profeet, dan weet hij heel goed dat de Heer Jezus Christus bij machte is om ook echt profeet te zijn. Met eerbied gesproken, het zal de Vader niet tegenvallen als hij zijn Zoon zal uitzenden om profeet te zijn. En dan komen we best wel bij een mysterie terecht, wat ik ook niet kan begrijpen met mijn verstand. Maar wij mogen geloven op grond van Gods woord en het wordt de troost van de kerk des Heren dat de Heer Jezus twee naturen heeft gehad. Hij was God en hij bleef God en hij zal altijd God zijn tot in der eeuwigheid toe. Maar hij werd mens. En wie kan het begrijpen? God en mens in één persoon. We kunnen het ook helemaal niet scheiden. Maar als God wist de Heer Jezus natuurlijk alles volmaakt. En was hij bij machte om als God een mens onderwijs te geven. Maar wat lees ik nou in de Bijbel? Als mens moest hij het leren. Begrijp je niet, hè? Als God wist hij het en als mens moest hij het leren. Als mens moest hij bekwaam gemaakt worden om profeet te worden. Daarom lees ik van hem, toen hij nog een hele kleine jongen was, jongens en meisjes, een kleuter in Nazareth, een peuter, een tiener. Hij nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Hij moest dus wijs gemaakt worden als mens. En daarom hoor ik hem als 12-jarige jongen ook zeggen, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Waarom was hij in de tempel? Om profeet gemaakt te worden. En tot zijn 30ste jaar is de Heer Jezus als profeet verborgen gebleven. Want na de Joodse wetten mocht een profeet op zijn 30ste jaar pas openbaar in het openbaar gaan optreden. En de Heer heeft zich aan die wet gehouden. En die 30 jaren van zijn leven waren voor hem een oefenschool op de school van zijn vader. Op de school van de geest. Als mens moest hij onderwijs ontvangen van zijn vader. En door de geest moest hij bekwaam gemaakt worden om profeet te kunnen zijn. Daarom werd hij op zijn 30ste gezalfd. Daarom daalde op de 30ste levensjaar de geest op hem neer toen hij gedoopt werd. Om met recht de opperste wijsheid te kunnen zijn. Zo is hij door de geest gevormd en door zijn vader gegeven. Aan wie? Nou luister maar wat de tekst ons zegt. De Heere, uw God, zal u een profeet verwekken. En aan het einde van onze tekst staat, dien zult gij horen. Wie zijn dat? Nou, Mozes heeft deze woorden als eerste uitgesproken. En daar sprak hij tot het verbondsvolk Israël, van wie hij afscheid nam bij de grenzen van Canaan. Later hebben deze woorden voor de tweede keer geklonken. Uit de mond van Petrus en Johannes, dat was na de geschiedenis van de genezing van die kreupelen aan de poort de Schoon. U kunt het lezen in Handelingen 3. En toen spraken Petrus en Johannes deze belofte tot de Israëlieten die tot hen vergaderd waren in de voorhof. Dus weer Israël. En nu horen wij voor de derde keer deze belofte. En Stefanus zegt het tegen de Joodse raad, die hij de mannen, broeders en vaders noemde, die voortgekomen zijn uit Abraham. Dus weer Israël. Deze belofte kwam allereerst tot Israël, het aloude verbondsvolk van God. Maar wat lees ik tot mijn grote verwondering, tot mijn grote troost in Romeinen 3 vers 29... Is God dan een God der Joden alleen? En is hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Dus deze adventsboodschap komt ook tot de heidenen die Israël zijn ingelijfd. Deze woorden komen tot u. Deze woorden komen tot jou, niemand uitgezonderd hier. God heeft Christus als profeet gegeven aan u, aan jou, aan mij, opdat u hem zou horen, opdat u hem zou gehoorzamen. Niemand zou ooit kunnen zeggen, hij is mij niet gegeven tot profeet. Maar was de praktijk? Niet schrikken hoor. Wat is de praktijk? Hij is tot het zijne gekomen, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Over wie heb ik het? Want door middel van de prediking komt hij als profeet tot u en tot jou. En wij hebben het woord waarvan de Heere God gezegd heeft, wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Als een licht schijnen in de duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dat is het woord der waarheid dat tegen u getuigt. Dat is het evangelie dat voor u, voor jou en voor mij is. Jazeker, het is voor ons, maar het is niet naar ons vlees. Dat profetische woord, dat is het zeer betrouwbare lesmateriaal wat de Heer Jezus gebruikt om zondaren zalig te maken. Maar wat moest Paulus wenend zeggen? Wat moest Jesaja wenend getuigen? Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, wie heeft deze prediking van die grote profetenleraar geloofd? Bij wie hoort u? Bij wie hoor jij? Bij de ongehoorzamen? Bij diegenen die niet naar hem horen willen? O, luister dan eens. Hoe een almachtige profeet hij is. Hij is ook koning. Die met zijn heerlijkheid en zijn kracht door zijn geest je harde hart kan verbreken. Je geestelijke doofheid kan genezen door te roepen, Effata, wordt geopend. Hij kan de oren, hij kan de blinde ogen van je ziel openen. Zodat je achtlid slaan op datgene wat de Heer je predikt door het woord. Hij doet met zijn profetisch woord wat hem behaagt. Is dat geen wonder? En als hij gaat spreken met ontdekkende woorden, dan kom je erachter, ja, het is wel voor mij, maar het gaat zo tegen me in. Dan moet je er ook voor ingewonnen worden om ontdekt te worden aan je schuld voor God. Dan moet je er voor ingewonnen worden om echt naakt arm te zijn voor God. Dan moet je ervoor ingewonnen worden om te buigen voor de straffen die je verdiend hebt naar Gods recht. Maar hij doet het, want hij spreekt als machthebbende. En hij is niet alleen profeet, maar ook een almachtige koning die het voor het zeggen heeft. Die maar te spreken heeft en het is er, te gebieden en het staat er. Hij is ook diegene die zichzelf gaat openbaren als zaligmaker. Hij is gekomen om het evangelie te verkondigen. Dat er verlossing is. En ook in welke weg je verlost kan worden. En hoe hij dat ook gaat toepassen in je ziel. O, dat alles is bij hem te verkrijgen. Dat onderwijs is bij hem te verkrijgen. Ga dan maar aan zijn voeten zitten onder de prediking van het woord. Met het gebed, Heere, dat ik mijn eigen naam mag horen noemen die zondaar is. Maar dat ik ook zijn naam mag horen noemen wiens naam Jezus is, zaligmaker. En dan komt hij en dan gaat hij spreken tot wie? Wie zijn die u? Wie zijn die gij van onze tekst? Laten we het Heer Jezus zelf maar zeggen. De geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating. Om de blinden het gezicht te geven. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des Heren. Wie is hier geestelijk arm? Wie heeft hier vanmorgen niets anders meer dan schuld? Wie is geestelijk failliet gegaan? Dan komt hij vanmorgen en hij spreekt tot je ziel. Want gij weet de genade van ons Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil met heel je geestelijke faillissement arm wilde worden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. Wie zit hier gebonden vanmorgen? Gebonden onder de wet, gebonden onder de aanvechtingen van de Satan. Wie is als het ware geestelijk in een kuil terechtgekomen en kan er niet meer uit? Dan komt de profeet, die grote profeet van morgen, om het je gaan vertellen, te verkondigen, u ook aangaande, o Sion. Door het bloed uws verbonds heb ik u gebonden in de kuil, waar geen water is uitgelaten. Wie zit hier zo blind? Wie weet de weg niet meer? Wie tast in de duisternissen? Wie kan het allemaal niet meer bekijken? Wie heeft er een leidsman nodig? Dan mag ik u vanmorgen die grote profeet verkondigen, die het tot je ziel gaat zeggen, en ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal hen doen treden de paden die ze niet geweten hebben. Welk een profeet is de Heer Jezus Christus gegeven door zijn vader, verwekt uit zo'n zondige geslacht, van wie de vader gezegd heeft, deze is mijn nou een geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Amen.
Thank you.
Laten wij de Heer maar bidden en danken. Heere, welk een profeet zijt gij toch, dat gij naar uw hemelvaart uw profetisch werk voortzet, door uw knechten te zenden met het woord der verzoening, en dat de gemeenten dat mogen horen. Ach Heere, maar we zijn van nature zo doof, en we hebben geen geestelijke oren om te kunnen horen, maar u bent ook bij machten om dat te genezen. En Heere, zou u dat willen doen? Doden zullen horen de stem van de levende God, en die ze horen zullen leven. Heere, wilt u dat doen bij die onbekeerde jongen in ons midden, dat onbekeerde meisje, die man en die vrouw, die nog altijd geestelijk doof is, dat ze met die woorden naar huis mogen gaan, dien zult gij horen. O Heere, spreek dan nog, maar ook in het leven van uw kerk, wilt u spreken naar het hart van Jeruzalem, en dat ze steeds maar weer, als nietswetende mensjes, aan uw voeten mogen zitten, om onderwijs te begeren van u. Hartelijk dank dat we deze morgen zo bij elkaar mochten zijn. Zegen het werk van de zondagsschool, en wilt u ons vanavond weer samenbrengen, om te horen van dat andere wonder, dat er één ware kerk is. Geef dat we onszelf mogen onderzoeken, of we een levend lid van die kerk mogen zijn. Hoor ons zo uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 25, het vierde vers. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u, en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u, en geve u zijn vrede. Amen.